Goeiedag allemaal. Welkom bij deze nieuwe podcast Hemelsblauw met thuiswerken is de topsport. Ik heb Anna naast me zitten.
Goeiedag iedereen en welkom bij deze podcast.
Goeiedag. En aan tafel hebben we Jordi en Bas. Goeiedag.
Hallo.
Hallo. Leuk om hier te zijn.
Ja, heel leuk.
Nou ja, fijn dat jullie konden komen. Hey, wij hebben al net kennis mogen maken, maar onze luisteraars nog niet. Dus Jordi, zou jij willen beginnen met wie ben je? Waar zouden we je van kunnen kennen?
Waar zou je van kunnen kennen? Ik ben Jordi van Heuvel. Ik werk bij het team Politie van Overmorgen. Dat zit bij de Korpsstaf, Directie Strategie en Innovatie. Je kan me ook kennen uit Zeeland-West-Brabant. Want daar heb ik tot een jaar geleden gewerkt. En ook bij de afdeling Communicatie. Dus daar denk ik dat misschien wat luisteraars nog een belletje gaat rinkelen. Ik heb ook in de leidinggevende hoek gezeten. En nu vooral lekker bezig met innovatie. Hoe kunnen we zorgen dat de strategie gedaan wordt? Dat de mensen kijken naar wat is er in de wereld nodig? Wat moeten wij als politie daarin veranderen? En daar helpen wij collega's mee, dus door het hele land.
Oké, wauw, dankjewel. En Bas?
Ja, Bas Kersten. En jullie kunnen mij kennen van datzelfde team Politie van Overmorgen, waar Jordi en ik werken. Wellicht kennen jullie me ook van het Innovatiefestival dat ik vorig jaar heb mogen organiseren. En we trokken bij een aantal ontwikkelingen in de organisatie, zoals Politie voor Iedereen, ontwikkeling GGP, actief op LinkedIn. En we proberen eigenlijk met één been in die staf te werken, te staan. En vooral ook heel actief te zijn in het land. Dus vol de organisatie in. Dus daar kunnen jullie ons van kennen.
Oh, tof. Hey, jullie hebben net een paar keer Politie van Overmorgen gezegd. Maar ik denk dan gelijk, overmorgen is heel ver weg. Maar wat is de Politie van Overmorgen?
Ja, zal ik daar iets over vertellen?
Ja, goed.
Overmorgen is voor sommigen heel ver weg. Het is wel grappig, die titel was ooit gekozen. Precies vanuit die gedachte dat voor de politie vandaag of gisteren eigenlijk heel belangrijk is. We zijn natuurlijk heel reactief, incidentgedreven. Dat morgen al ver weg is. En morgen is misschien over 2 of 4 jaar. En overmorgen wel heel ver weg. We hebben echt geprobeerd vooruit te kijken toen we de afgelopen jaren bezig zijn geweest met het maken van het strategisch kompas. We hebben eigenlijk als team de eerste keer nagedacht over de strategie van de politie. Wat komt er op de politie af? En wat vraagt dat van de politie in de toekomst? Nou, wellicht kennen jullie dat strategische kompas met die 5 kompasrichtingen. En bij overmorgen hebben we toen geprobeerd vooruit te kijken naar de politie in 2025. Dus dat noemden wij inderdaad overmorgen.
En toen jullie dat gingen doen, hè, toen hebben jullie vast niet kunnen zien wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. Wat de impact zou zijn van een virus wat er denk ik rond dwaalt. Betekent dat een koerswijziging nu of een bijstelling?
Nee, hoe ik daarnaar kijk is dat corona, dat geldt volgens mij voor heel veel zaken, vooral een versnelling heeft gebracht in een aantal van de ontwikkelingen die we al aanzagen komen. Het virus, je kan het wijten aan globalisering, wat we al beschreven. We hebben het ook over wijk, web en wereld, dat ontwikkelingen in de wereld ook heel snel in Nederland actueel kunnen worden. Klimaat, wat daar wellicht ook een rol in speelt. Digitalisering, platforms, sociale media, waar bijvoorbeeld ook complotdenkers, desinformatie, rellende jongeren. Wij zien dat allemaal in elkaar grijpt en ook leidt tot echt wel een ontwikkeling en samenleving die echt iets vragen van andere politieorganisatie. We hebben opeens ook digitale wijkagenten. Je ziet natuurlijk dat we daar op allerlei manieren ook al op reageren. En corona heeft eigenlijk een versnelling gebracht. En als je kijkt naar de interne organisatie, dan is bijvoorbeeld het thuiswerk, het werk via MS Teams, daar ook een uiting van. He, dat deden sommige mensen al. Maar ja, daar zijn we nu allemaal toe gedwongen. En daar gaan we het vast nog meer over hebben, deze podcast.
Ja, ik wil nog wel even wat aanvullen. Want het vijfde richting van een kompas is wendbare mensen en organisatie. En dat is denk ik precies wat het van ons gevraagd heeft, deze situatie. Dus nu was het corona, maar dat kan in de toekomst weer iets anders zijn. En dat is denk ik echt waar wij als politie nog veel op kunnen ontwikkelen en onszelf op kunnen uitdagen.
Want die vijfde, dat zijn we nog niet voldoende, zeg je dat? Of?
Ik denk dat dat sowieso nog beter kan. En dat we nu eigenlijk een soort van mooie test hebben gehad. Hè, hoe heb je gereageerd op dit thuiswerken? Hoe heb je gereageerd op dat je collega's minder live ziet? En hoe ga je er zelf mee om? Hoe gaat de organisatie mee om? En dat zijn volgens mij dingen die, eigenlijk is het een soort mooie live lab wat je dus hebt mee mogen maken.
Hebben jullie daarin zelf dingen geëxperimenteerd als politie van overmorgen zijn, als team zijnde?
Ja, volop. Ik kan me nog heel goed herinneren, de eerste week, nou jullie waarschijnlijk ook wel, dat we dus thuis komen te zitten, volgens mij echt een jaar geleden nu. En de eerste twee dagen, we hebben wel meteen besloten als team, we zijn een klein team, rond 10 mensen, dat we elkaar dagelijks gingen spreken. Want we waren een soort van, wat nu? Hè? Ik denk dat jullie het misschien wel herkennen. En we hadden tijdens die eerste twee overleggen, zaten we heel erg van, jeetje, wat nu, een beetje lam geslagen. Maar bij ons gingen ook al meteen soort vonkjes aan van, hey, maar dit kan ook een kans zijn voor ons. Hè? Wat vraagt het van ons? Wat willen we? We hebben meteen afgesproken dat we heel erg gaan kijken van, wat zien we om ons heen veranderen? Waar zien we de struggle van collega's op wat ze ingewikkeld vinden? We hebben ook meteen bedacht, we gaan een soort bestandje aanleggen met allerlei artikelen en alles wat we zien wat over de politie gaat en hoe ze willen reageren op corona. En dat is eigenlijk een beetje een begin van een onderzoek geweest dat we gedaan hebben over hoe wij als politie gereageerd hebben binnen corona. Wat de ervaringen zijn, waar ze tegenaan liepen, hoe ons innovatiegen aanging of juist niet. En we hebben ook toen veel energie gezet op online filmpjes, dus actief leren met elkaar. En daar hebben we een aantal weken heel veel energie op gezet om te kijken van hoe kunnen we elkaar inspireren en blijven leren met elkaar. Dus ik moet zeggen dat dat lamgeslagen duurde bij ons redelijk kort en wisten we toch om te zetten in iets actievers en juist het als een kans zien.
Ja, en voor mij was wel, ik was toen op reis. Ik zat in Zuid-Afrika een paar weken met het plan om daar nog veel langer te zijn. Maar toen moesten we helaas terug. En ik viel dus midden in die lockdown en in een team wat op een totaal andere manier was gaan samenwerken. Dus dat was heel bijzonder om mee te maken. Dus ik moest me totaal aanpassen aan hoe het team zichzelf was gaan organiseren. Ook met die dagelijkse koffiemomenten. En wat ik wel leuk vind om nog te vertellen is hoe we eigenlijk meteen ook, het team is natuurlijk altijd bezig geweest met ontwikkeling, vernieuwing. Hoe betrek je mensen bij je ontwikkelingen? Hoe verander je op een slimme, goede, efficiënte, leukere manier als politieorganisatie? Hoe werk je samen met partners? En we zijn denk ik heel snel nagedenken over hoe kan je dat ook online doen? Hoe kan je ook de kansen van die online technologie benutten om verbonden te blijven, goed met je medewerkers in contact te komen. Maar ook over heel veel van de onderwerpen, maatschappelijke onrust, desinformatie, digitalisering. We hebben nog iets gedaan rond de Amerikaanse verkiezingen. Hoe kan je daar nog steeds ook collega's bij trekken en ook zorgen voor inspiratie? En daar zijn we eigenlijk ongelooflijk veel mee gaan experimenteren. En dan blijkt dat MS Teams bijvoorbeeld hele grote kansen biedt om veel grotere groepen collega's, iedereen zat natuurlijk ook thuis, te betrekken bij het nadenken over die toekomst van de politie. Een paar leuke voorbeelden misschien daarvan is de meetups die wij nu organiseren, waar je ons ook van kan kennen, over maatschappelijke onrust. Vanmiddag eentje trouwens. De tech gyms met de innovatiecollega's zijn we over innovatie na gaan denken en hebben we mensen uitgenodigd om een uurtje tijdens de lunch aan 100, 200, inmiddels soms 300, 400 collega's iets te vertellen. Ik heb gisteren een dag gehad met de MTL, een groep toekomstige teamchefs. En dan merk je dat je online eigenlijk ook bijna op dezelfde manier, op een interactieve manier, op een inspirerende manier met groepen aan de slag kan. Dus we zijn ook heel snel gaan nadenken over hoe kunnen we nog van toegevoegde waarde zijn, ook tijdens de coronatijd. En dan blijkt inderdaad die techniek ook kans te bieden. Buiten dat wij het ook heel erg missen om gewoon live, fysiek met mensen aan de slag te gaan. Dan is het heel spannend om na te denken over hoe je daar straks een goede vorm in vindt.
Nou, de politie van overmorgen is eigenlijk dan twee nachtjes slapen weg.
Precies, ja, zo, dat kan je ook zeggen. Ja, we zijn er zondag.
Maar dan, er is een beroemde citaat die zegt, the dreams of reason create monsters. Zo, hoe ga je om met de spanning van die dromen naar voren willen brengen, met de realiteit, hoeveel wil je regelen, hoeveel laat je los en wanneer kan een droom een nachtmerrie worden?
Zo, dat is een hele mooie.
Pak jij deze, Jordi?
Ja, zeker weten. Heel veel vragen in één. Ik denk dat dromen, en vooral als je de dromen uit en samen met elkaar bespreekt, kan helpen om die focus in richting te krijgen. Ik denk dat heel veel mensen dat ook als ik met mensen in de operatie spreek, dat eigenlijk niet vaak genoeg uitgesproken naar elkaar wordt. Van wat is eigenlijk die droom? Ze weten dan wel als je vraagt waarom ben je bij de politie gekomen, kunnen ze allemaal beantwoorden. Maar waarvoor zijn we nu? En die focus, ik denk dat dat meer mag. En vervolgens is het dus dan van dromen naar doen. Dat lijkt heel ver. Maar als je kan schakelen. Dus dat tussen dat strategische vooruitkijken en het pragmatische. En ik denk dat dat ook een kenmerk is van ons team. Dat wij los van het grote netwerk wat we ook hebben wel binnen de operatie en weten wat daar speelt, het ook kunnen vertalen en een bepaalde taal spreken van dus de mensen van de werkvloer, die daar vervolgens dan ook mee aan de slag willen. En ik denk dat dat ook precies is waar, wat denk ik onze organisatie ook nodig heeft. Hè? Want je ziet vaak dat mensen heel goed visie en strategie kunnen doen. Maar dan komt de stap, hoe gaan we het in de praktijk brengen? En dan wordt het natuurlijk spannend. En dat is waarvan ik denk van ja, ik gun het die collega op straat zo dat hij dat gaat merken. Dat we dat grote pad aan het volgen zijn. En dat hij voelt van ja, dit doe ik. En dat draagt bij in dat grote geheel.
Ja, we hebben speciaal naast dat strategisch kompas opgeschreven. Strategie is niet iets wat je hebt, wat je een keer met elkaar op papier zet. En dan verwacht je dat alles daarna beter of anders wordt. Maar het is wat je elke dag doet. En dat geldt van korpschef, denk ik, tot elke collega in de organisatie. En wat misschien wat allerbelangrijkste is dat je met elkaar in gesprek gaat over die toekomst van de politie en over die richting in dat kompas. Bijvoorbeeld verbondenheid met wijk, web en wereld. En dat kan je heel dichtbij elke collega brengen. Er wordt ook bij Bali-medewerkers nu aangifte gedaan van sexting of phishing. Wijkagenten merken heus wel dat jongeren zich online veel meer begeven. Dat Black Lives Matter een actueel onderwerp is. Dus als je die strategie weet te vertalen en heel dichtbij weet te brengen naar het werk van collega's op elke plek in de organisatie, ook collega's die bij het PDC werken, dan kan je echt op een hele mooie manier in gesprek over die toekomst van de politie. Het lastige is vervolgens, is hoe ga je ermee om? Hoe ga je en om met collega's die al heel lang in de organisatie werken en collega's die net nieuw in de organisatie komen? Hoe ben je bezig met de uitdagingen van vandaag, maar werk je ondertussen ook al aan overmorgen? Welke keuzes maak je? Hoe prioriteer je? Welk leiderschap hoort erbij? Ja, en dat daar hebben wij ook helemaal geen antwoorden op. Maar dan heb je wel een mooi gesprek daarover. En dat is misschien wel het belangrijkste.
Sorry Bas, waarom maak je zo'n expliciet verschil tussen collega's die al een tijd bij ons zijn en nieuwe collega's?
Ja, dat is altijd gevaarlijk. Nou, de politie heeft een bepaalde cultuur. En het beeld is dat collega's die lang in de organisatie werken, lang in die cultuur werken, lang in die hiërarchie werken, die hebben bepaalde beelden, opvattingen, normen over elkaar en het politiewerk. Er wordt ook gesproken over die cultuur als een familie en een hiërarchie. En het is lastig, want dat geldt natuurlijk niet voor elke collega. Maar je hebt een dominante cultuur en je hebt collega's nu. Dataspecialisten, data scientisten, cyberspecialisten, andere type jonge generatie collega's ook. Die kunnen verschillend kijken naar politiewerk of naar wat zij verwachten ook van een organisatie en de leiders in een organisatie.
Ja, ik moet zeggen, om het dan even persoonlijk te houden, ik werk inmiddels 13 jaar bij de politie. Dus misschien hoor ik ook wel bij die wat oudere, ik weet het niet, hè. Zo voelt het niet in ieder geval. Maar ik herken het van mezelf ook, dat ik soms wel mezelf wel betrap dat ik ergens van uitga of ergens aannames doe of denk, ja, zo zal het wel zijn. Terwijl als je die blik van buiten nog meeneemt en net hier binnenkomt, dan vallen je dingen toch nog anders op. En ik dacht altijd dat ik dat nog steeds zou hebben. Maar ik merk ook wel dat het toch ook ingewikkeld is als je er langer zit.
En jullie vanuit innovatie, dus je zei eerder sensing en technologie, digitalisering. Zorgen jullie voor een goede balans tussen de mens en de machine? Of hoe zien jullie overmorgen de integratie tussen de twee?
Ja, ik wou net nog zeggen dat volgens mij politie voor iedereen daar ook over gaat. Hè? Dat diversiteit en inclusiviteit in alle opzichten zo ongelooflijk belangrijk is. Dat gaat volgens mij ook voor de manier waarop we met elkaar omgaan en hoe we ruimte geven aan ieders opvatting en perspectief en achtergrond en ervaring. Dat streven daar naar het zijn van een politie voor iedereen in de organisatie, maar ook naar buiten toe, dat is zo ongelooflijk belangrijk in die zin. Dus ook oppassen met hoe je praat inderdaad over bepaalde groepen collega's. Ja, ik denk een opvatting van ons is dat heel erg de manier waarop je je werk doet, je way of working, en dat wordt soms ook sociale innovatie genoemd. Een collega, Danny de Wild, is bezig met die agile manier van werken. De hippe Engelse termen, scrum en agile. Maar wat het volgens mij vooral doet, is dat je de omstandigheden waarin iemand zijn werk kan doen, verandert. Je doorbreekt daarmee iets van de patronen die we kennen in organisatie. En je gaat met elkaar, vanuit ieders ervaring, verantwoordelijkheid, sneller toewerken naar succes of resultaat met elkaar. En dan ga je ook nadenken over welke technologie, welke tooling, welke middelen hebben we nodig om dat werk beter te kunnen doen. Dus ik denk dat ons team erg gedreven wordt de manier waarop je met elkaar omgaat, de manier waarop we werken met elkaar. Ook hoe we bijvoorbeeld kunstenaars betrekken bij het gebiedsgebonden politiewerken. Collega's Arnoud en Mion zijn daar erg mee bezig. En onze kennis en ervaring zit iets minder op de technologie en de technische kant. Het start bij ons vaak volgens mij met de mens, het gedrag, het leiderschap en de manier waarop we met elkaar omgaan. Maar technologie kan helpen, dat merk je aan MS Teams en hoe die tooling voorwaardelijk is voor het goed met elkaar kunnen samenwerken. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, Jordi.
Ja, inderdaad. Ik moest net nog denken toen je het had over Agile. Dat ik ook weekend het digitale scrumboard wat er is gekomen en versnelling heeft gekregen door corona. Dat is zo'n mooi voorbeeld van dat je dus eigenlijk dat online samenwerken ook kan. En dus eigenlijk dat mens beter kan samenwerken als hij zo'n tool heeft. Hè? En nu zijn er in ieder geval geloof ik 10.000 gebruikers inmiddels al. Ja, dat is gewoon echt natuurlijk. Dat laat zien dat er behoefte is en dat het werkt.
Ja, dat klopt. Hè. En die technologische ontwikkeling wordt zeker versneld. En ik denk dat dat goed is. Ik zie wel, als we kijken naar de mens, dat er een soort van dreiging kan zijn. Dat het teamwerken misschien iets minder op de voorgrond gaat komen. Dat je solistischer, en dan bedoel ik misschien gewoon achter je computertje heel individueel je werk kan doen.
Ja, dat is. Wij hebben laatst een paar interessante artikeltjes gedeeld naar elkaar. En dat ging dan over asynchroon werken. En je hebt dan ook nog hybride werken. En zoals wij er naar kijken, is dan asynchroon is natuurlijk heeft met tijd te maken. Dat je dus niet allemaal op hetzelfde moment werkt, maar nog steeds wel samen. En dat je dat hybride is natuurlijk, dan ga je naar kantoor of blijf je thuis. Dat zijn twee aspecten, denk ik, die heel belangrijk zijn in de komende jaren, in die ontwikkeling. En ik denk dat we nu nog in dat, als je naar dat asynchroon werken kijkt, van dat we in een soort van kantoortje spelen thuis zitten. Van we hebben onze agenda gekopieerd. Die doen we nu alleen achter zo'n ding. En voor de rest proberen we hetzelfde manier te doen. En misschien ook de overleggen. Vaste agenda, dat hoor ik trouwens ook van heel veel managementteams, dat die gewoon alles gekopieerd hebben naar gewoon online. Terwijl het eigenlijk iets anders vraagt. En dat is nu een interessante periode, denk ik, dat we gaan kijken van oké, dan ga je misschien meer een gebruik maken van je teamskanaal, waarin je dingen samen gaat delen. Ik denk, als ik van andere organisaties hoor hoe zij samenwerken, die al een aantal jaren met online werken bezig zijn, zijn ze daar veel verder in. En is dat juist iets wat denk ik de toekomst gaat leren. Dat we ook op een andere manier kunnen samenwerken. Wat misschien dus ook vraagt dat je het niet meer altijd op dezelfde tijd samenwerkt.
En is dat een voorbeeld wat je hebt als je zegt, daar zijn zij verder mee?
Ik begrijp je vraag niet.
Er zijn bedrijven die daar al veel verder mee zijn. En dus dat suggereert een soort van stap die ze gemaakt hebben. Heb je een voorbeeld van zo'n stap? Is tijd daar één van dat ze daar mee bezig zijn?
Ja, wat ik zie is dat ze... Oh, en Bas heeft was wel ook aanvullen, heel goed. Wat ik zie is dat ze dus eigenlijk gezamenlijk een verzameling maken van hun kennis en gebruik maken van hun talenten binnen het team. Op een manier die dan niet fysiek is, maar bijvoorbeeld in MS Teams. En dat je dus, nou dat gaat wel met een stukje vertrouwen gepaard en een stukje wel actief verbinding maken, maar dan op een andere manier. Dus dat je misschien niet op een vaste weekmoment je teamoverleg hebt, maar dat je dat dus doet op het moment dat het nodig is. Of dat je een spannend moment in je project hebt. Dus dat vraagt ook heel veel wendbaarheid.
Ja, nee, ik wilde net inderdaad aanvullen. We hadden laatst ook een van die tech teams, zoals met Microsoft. Zij zijn de verantwoordelijke voor MS Teams. Het was interessant van hun te horen hoe zij hoe hard zij moeten werken hebben om ook de politie te helpen met MS Teams op een goede manier inrichten. Maar zij zijn zelf ook heel ervaren en voorloper op het gebied van thuiswerken of online werken. En zij beschreven wel een mooie verandering van werk en tijd en plaats afhankelijk werken naar werktijd en plaats onafhankelijk werken. Voor het leiderschap ook het heel erg productief meten aan de uren dat iemand in de oude situatie op kantoor zat naar productief veel meer in output. En werk en privé wat streng gescheiden was. Letterlijk ook naar werk en privé Wat in ieder geval meer door elkaar loopt, maar misschien ook wel meer in balans komt. En wat zij daarbij ook wel beschreven is dat er deels technologie je kan helpen om efficiënter, fijner thuis te werken. Je kan slimmer met je mail omgaan. Volgens mij zaten we in het begin met 1 of 2 mensen die we konden zien op het scherm. En nu kan je nou hele groepen zien. Dus je ziet hoe snel die technologie al ontwikkelt en dat prettiger maakt. Maar zij beschreven ook dat dat mensen in blokken gaan werken. 25 minuten online werken, 5 minuten rust. Wij proberen zelf veel te wandelen met elkaar toch wel op te zoeken in de buitenlucht. 1-op-1 afspraken gewoon wandelen te doen in plaats van achter dat scherm te gaan zitten. Dus het is heel interessant hoe we straks in balans krijgen inderdaad tussen die mogelijkheden van die technologie. En toch elkaar nog opzoeken. En ik denk dat we wel ontdekken is wat kan je nou prima via het scherm doen. Waarvoor hoef je nou niet meer het hele land rond te reizen. En van Limburg en Groningen naar Den Haag of naar Utrecht te komen om voor een uurtje met elkaar te overleggen. Dus volgens mij kan je prima je zakelijke voortgangsoverleggen op die manier doen. Maar een project starten als leidinggevende en medewerker goed spreken. Ja, daarvoor hoop ik dat we elkaar straks gewoon toch weer kunnen treffen. Dus ik ben heel benieuwd hoe die techniek en de mens, hoe dat er straks uit gaat zien.
Nou, iets leuks aan techniek is dat het heel democratisch is. Want het eerste wat Jordi aan mij zei, net, was: ik herinner me niet meer dat jij zo klein was. En ik zei, ja, je bent een klein Italiaans. Dus als iedereen achter een scherm ziet, dan lijkt iedereen het gelijk. Dus het is heel democratisch. Jullie praten over asynchroniciteit en verschillende tijden. Is er in de toekomst ook voor bijvoorbeeld digital nomads? Kan het al zo zijn dat ik straks in Bali kan zitten en nog steeds voor de politie kan werken? En hoe zit het daarmee?
Ja, dat is een interessante vraag. Eigenlijk in dat artikel van Kim Spinder, waar we het net ook even aan refereerden, daar staat dat eigenlijk ook als een soort van fase 5 in, als een soort ideaal. Maar er wordt er ook meteen bij gezegd van, dat is eigenlijk heel moeilijk om dat te bereiken. Dus in een organisatie dan. Hè? Want natuurlijk kun je digital nomad worden als jij ZZP'er bent en je kunt online je werk doen. Maar dit vraagt natuurlijk iets over hoe wij als politie daarnaar kijken. Ja, ik moet zeggen, bij ons is het wel zo dat er regelmatig iemand in een vakantiehuisje zit en even inbelt. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, als jullie samenwerken met mensen. Maar het is, kun je je voorstellen dat het vroeger, hoor mij nou, 2 jaar geleden. in de vorige tijdzone. Nee. Zo raar was als je dan iemand belde en die zat bijvoorbeeld op het strand op het terras te werken. Nou, nu zou ik denken, oh, wat heb je dat goed geregeld? Wat goed gedaan?
Ja, want ik moest aan jou denken dat jij een paar keer vanuit de camping
hebt
zitten werken.
Ja, ik ben inderdaad met de camper een paar dagen op pad gegaan. Dat was mijn mobile office, noemde ik dat.
Ja, of mensen lopen met oortjes in door het bos heen in een teamoverleg. Maar en ik vind het zo grappig dat mensen ook op kantoor het keurig pakken aan, stropdas. Ja. En nu opeens zie je iemand in zijn falen t-shirt of zijn trui of in zijn sportkleding achter het schermpje zitten. Dus in die zin brengt het ook wat dichter bij elkaar zo. Ik moet bekennen, voor mezelf is dat ook helemaal niet een utopie hoor. Dat ik vanuit Bali dat werk doe. Ik zie de voordelen daarvan, dat je op vakantie bent en mee kan doen. Maar ik vind persoonlijk ook heel prettig om gewoon met mijn collega's samen te komen en letterlijk elkaar aan te raken. Of de vibe te hebben van met elkaar in zo'n teamruimte staan. Dus ook dat zal hybride worden wellicht. En je kan over de hele wereld met elkaar samenwerken. Maar ik vind letterlijk fysiek verbinding met collega's ook gewoon heel belangrijk. En ik denk dat meer mensen daar behoefte aan hebben.
En dan bedoel je gewoon bij elkaar in één ruimte zijn?
Ja, nu zo met jullie ergens naartoe mogen en ook thuis weggaan. Mm. En met jullie echt contact maken ook. En straks hopelijk ook weer gewoon fysiek knuffelen en zo. Ja.
Gewoon elkaar iets meer opzoeken.
Precies.
Want is de last dan het juiste woord van? Heb je er last van om thuis te zitten?
Soms. Ik moet bekennen, ik vertelde al, wij zoeken elkaar ook nog wel op en dan gaan we wandelen. Of ik denk ook niet dat wij zitten ook niet de hele dag van 8 uur lang achter in van die saaie vergaderingen. Ik denk als je al veel zelf organiseerde, veel bijeenkomsten organiseerde, dan is dat ook leuk om dat online te doen. Dus ik hou het nog wel even vol. Maar gisteren is een mooi voorbeeld. Ik had een dag met die MTL, Master Tactisch Leidinggevende, de toekomstige teamchefs. En mijn schoonouders zouden komen oppassen, maar die stonden in de file. Dus die waren te laat. Dus ik startte die dag met een dochtertje naast mij op de iPad. Ja, dat is even oké. En dat gaat dan wel. En daar kan je om lachen met elkaar. Maar ik vind dat ook wel heel vermoeiend. Ik vind het ook doodvermoeiend om na een dag met lichte koppijn uit teams te rollen en meteen naar beneden in de chaos van het gezinsleven te belanden. Dus
om gelijk weer vader en partner te
zijn. Ja, en dat loopt. Dus die Microsoft beschreven die ontwikkeling van vroeger werk en privé gescheiden. En dat wil ik ook niet naar terug. Hè, dat je elke dag 's ochtends om 6:30, 7 uur weg en dan 's avonds laat thuiskomen. Naar werk en privé in balans. Maar die balans vinden, dat is er nog niet. En dat hoop ik dat straks beter lukt. Maar daar zit inderdaad geen enkel. Ook, ik vind ook week en weekend loopt zo in elkaar. Want je bent toch ook de hele tijd met de kinderen. Zeker toen de kinderen niet naar school gingen. En die logistieke uitdaging, ja, dat vind ik pittig. Ik heb ook wel het gevoel dat jonge ouders een beetje de dupe zijn van die coronacrisis. Maar ja, dat is soms doodvermoeiend. En het is ook weer fantastisch om zo dichtbij je kinderen te zijn. Dus het heeft voor- en nadelen. Ja.
Ik denk ook wel, ik heb er ook wel heel veel mooie dingen van ervaren. Ja. Ik vind Amanda, een collega van ons, die is eigenlijk net toen ze begon, was de corona. Dus wij hebben Charlie, haar dochtertje, zien opgroeien. Ja. Ja. Dus je raakt ook veel meer verbonden. Toen zij 1 jaar werd, vond ik dat helemaal speciaal. Want ik weet het niet. Ja, dat is toch anders, hè? Ze wordt 1 jaar.
Ja, onderdeel van het team geworden.
Ja, mee, ja. Nou, dat noemen we af en toe.
De mascot.
Ja, een beetje wel, ja.
Je zei eerder over output veranderd. Dus het feit dat wij meer dit soort privéomstandigheden met elkaar deden.
Ja.
En het feit dat jij bijvoorbeeld vanuit de camping ging vergaderen, eerder was niet te bedenken. En dan... Nee. Is er ook een interventie op leidinggevende om dit soort gedrag te accepteren of te stimuleren? Hoe werkt dat? En kan dit een schaduw op jouw dossier zetten van oh, die zit altijd bij de camping, dus die werkt niet? Of zijn wij nu aan het veranderen van die zit op de camping, maar die werkt nog steeds zo hard als eerder?
Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Maar dat is wel waar wij ook van denken. Dat het er, stel, we mogen straks weer met z'n allen... gewoon werken zo, naar kantoor of hoe je het noemt. We zijn vrij. Wat gaan we dan doen? Hè? En wat betekent dat? Ik denk dat praten over wat de verwachtingen van ieder zijn. En eigenlijk zouden de leidinggevenden eerst vooral niet zoveel moeten zeggen. Maar het vooral aan hun team vragen. Wat willen jullie? Hoe denken jullie dat wij het beste kunnen blijven samenwerken in deze situatie? Is dat inderdaad 2 dagen thuis, 2 dagen op kantoor? Of maakt het niet uit? Laat je het aan de mensen zelf over? Ik heb ook gezien in coronatijd, daar hebben we ook mensen over geïnterviewd, dat het echt ander leiderschap nu al vraagt. Hè. Tijdens corona, het is heel actief mensen benaderen, andere manier verbinding houden. En dat is straks nog steeds. Dus zeker, dat leiderschap is een heel belangrijk punt hiervan. Ja.
Ja, en wat Microsoft dus een beetje beschrijft met de leiders eerst, of leidinggevend, het fijn vonden dat hun team om hun heen zat. Hè, en dat je kon zien wie als eerste binnenkwam en laatste wegging. Ik denk dat dat in heel veel situaties al niet precies meer op die manier ging. Maar dat het straks inderdaad om de output gaat. En dat vraagt dus ook iets. De leidinggevenden die dat prettig vinden, ja, dat zal straks veranderen. Of dat is nu veranderd. En hopelijk blijft dat ook zo, ja.
Is dat dan, je zegt gisteren bij onze toekomstige leidinggevende, is dat daar al onderwerp van gesprek?
Dat is een goede vraag. Daar heb ik het niet met ze over gehad. Ook omdat je denkt, ziet dat veel operationeel leidinggevende... Dus wat dat betreft is de politieorganisatie natuurlijk uniek, dat heel veel van onze collega's gewoon wel nog naar het bureau gaan en het werk op straat doen. En daarmee ook de leidinggevende volgens mij veel gewoon toch op de bureaus zijn. Ik heb het gevoel dat het daar heel veel gaat in de afstemming ook met partners, wat tot uitdaging zorgt. En veel van de partners die ook vanuit huis zijn gaan werken en zich een soort van teruggetrokken hebben van uit die wijk. Daar heb ik het niet over gehad, eigenlijk. Nee, geen idee.
Oh, ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat veel leidinggevende collega's vanuit een sociaal oogpunt nu ook even contact hebben als zorg voor elkaar. Maar er zit straks een element natuurlijk aan, wat je volgens mij net al aanhaalde, dat we van kwantitatieve sturing naar kwalitatieve sturing moeten gaan. En dat is dat. Ja, ik zie een hele grote transitie vormen. En ik zie daar collega's die daar prima op zullen passen.
Ja.
Maar ik zie ook een uitdaging voor ons als organisatie.
Ja, eens.
Ja, ik denk het ook. Ik denk ook wel dat dat ook een ontwikkeling is in de hele maatschappij. Als je kijkt naar dat het steeds meer gaat over kwaliteit in plaats van kwantiteit. En dat het eigenlijk dus misschien wel een mooie versneller is om die kant op te gaan en te moeten dus met z'n allen.
Dus meer waarde te zien in alles, ja. Niet alleen op het werk, maar ook privé. Want jij gaf net aan Bas dat enerzijds heb je een soort van struggle en anderzijds zeg je, ik vind het te gek om mijn kinderen te zien op te groeien. We hadden het over Charlie en die jullie dan dat hebben gedaan. Dat is ongelooflijk waardevol. Hè? En dat is volgens mij de dunne lijn tussen werk en privé. En privé is dan ontspanning. Hoe zoeken jullie dan ontspanning nog apart op?
Ja, dat is wel. Ik doe dat heel bewust. Ik merk aan mezelf, vooral in het begin ook. Ik heb dat ook wel een aantal weken gehad. Dat ik dacht, nou, dat scherm, ik word echt helemaal gek ervan. Dat je ook het idee had dat je gewoon. Ja, je lijf moest er gewoon aan wennen. En die concentratie is anders. Iets anders vraagt het van je. Ik ben nu wel heel bewust bezig met. Dingen afwisselen zoals wandelen, inderdaad wat Bas al zei, oortjes op en we gaan wandelend de Teams meeting doen. Maar ook, ik merk het ook gewoon aan het zitten achter een bureau op een bepaalde manier. Ik zit dan op mijn zolderkamer boven, heb ik een heel lekker fijn plekje ingericht, moet ik zeggen. Ik merk wel aan mijn lichaam dat het ook iets doet. Dus wat ik ook regelmatig tussendoor doe, is even een kwartiertje of zo. Yin-yoga heet dat dan. Ik deed het daarvoor niet zo vaak, maar ik ben het nu geprobeerd. Je gaat dan een aantal minuten in een houding, een draaiende houding liggen. En daardoor merk ik gewoon dat mijn ruggengraat veel soepeler blijft. En dus het is eigenlijk heel bewust even naar je lichaam luisteren. En ja, ik denk dat als je die tijd gunt, je vervolgens veel effectiever en creatiever wordt en een fijnere collega, denk ik uiteindelijk.
En jij, Bas? Doe je de yin-yoga? Is dat iets een teamactiviteit of is dat iets wat Jordi...
Nee, nog niet. Dat doet Jordi, zou ik ook moeten doen. Nee, het blijft bij mij bij het wandelen. En ook als leidinggevende collega's opzoeken en dan echt anderhalf uur met iemand naar buiten. Dus ik probeer veel buiten te zijn. En af en toe wat rek- en strek oefeningen als het pijn gaat doen. Maar ik zou dat meer in moeten bouwen. En ook dat Microsoft schreef over zo'n Pomodoro-techniek. 25 minuten werken en dan 5 minuten niet. Ja, daar zou ik eigenlijk actiever in moeten zijn. Of meer discipline in moeten hebben. Misschien is het wel leuk. We hebben wel om de teams overleggen leuker te maken. Een soort videokaartspel ook ontwikkeld, gemaakt. Waardoor je in ieder geval af en toe ook ontspant in die overleggen. Kijk, als je inderdaad uren achter elkaar zit en het is gewoon diezelfde agenda aflopen als normaal. En op volle concentratie dat doen. Microsoft beschreef ook dat 6 uur videoconferencing staat voor ongeveer 8 uur kantoorwerken. Dus het is gewoon zwaarder, het is intensiever. Ik kom ook regelmatig met kop bij beneden. Dat ontspanning, zorg voor ontspanning in je overleggen. Of je overleg ook korter maken, maak ze 3 kwartier. Dat zijn allemaal wat tips waar ik in geloof.
Ja, wij hebben het kaartspel ook ontvangen. Dus we hebben met het Q-team overleg van PDC hebben we dit gedaan. Dus we hebben de kaartspel voor de camera gehouden en stop gezegd. En wij mochten met z'n allen de Polonaise doen. En wat je zag is dat het heel veel plezier eigenlijk bracht.
Precies.
En, een soort van, toch een soort van kleine energizer op zo'n moment. Dus wij gebruiken hem nog geregeld. Dus
leuk. Ja, heel leuk. Ja, ik moet zeggen, het is een experiment. Hè? Je zou kunnen denken van nou, we gaan iedereen dit geven. Het is een experiment. Maar ik denk dat heel veel mensen ook zelf, als ze een beetje googelen, kom je heel erg over energizers en even lachen. Een filmpje tussendoor. Als nog niet iedereen er is, vertel een mop. Dat is zo'n andere sfeer eventjes. Ik denk dat ook het lef te hebben om het eens uit te proberen. Dus ik zou zeggen, daag jezelf uit vandaag. Ga ervoor. Ga het iets anders doen.
Ja, en ik denk ook, het is ook voor iedereen beleeft het op een hele andere manier. Hè? En hoe wij elk overleg ook starten met elkaar zien. Of door eerst te vragen hoe het met ieders mood is en werkdruk. Dus gewoon altijd even starten met het rondje van hoe is het nou met iedereen. En dan heb je heel gauw door met wie het goed gaat, met wie het even iets minder gaat. Dus daar aandacht aan besteden. Want je mist nou eenmaal de wandelgang, je mist even het praatje bij de koffieautomaat. Dat helpt ons in ieder geval heel erg om ook af en toe even te ontspannen.
Ja, dat doen jullie goed. Een van de dingen die ik graag gebruik om te ontspannen is muziek. En nu voor deze week hebben wij voor de Thuiswerken Topsportweek alle collega's gevraagd om een Spotify-lijst aan te vullen met hun ultieme thuiswerknummer. Dus al onze gasten vragen eigenlijk naar wat is jouw favoriete thuiswerknummer? Dus mag ik bij jou beginnen, Jordi?
Ja, dat mag zeker. Ik zat te twijfelen, want ik dacht, ik heb ook zo'n yoga. Heel veel mensen denken, yoga. Maar het is hele relaxte muziek, die zet ik dus op. Dus toen dacht ik, misschien dat. Maar ja, dat past misschien niet in de lijst. En als je dan toch een nummer zegt van daar word ik blij van, dan is het I can't wait until the weekend to begin of zoiets. Ja,
je bent net zitten zingen.
Jij bent de eerste die het zingt. Begin.
Zoiets. Wow. Die, maar ik weet helemaal niet. Ik kan hem alleen maar zingen, maar ik weet helemaal niet wie dat gemaakt heeft. Maar die,
dat geeft een goede vibe.
Oh, als je die op donderdagmiddag draait, dan yes.
Is ze aan. En Bas, ga je daar ook goed op? Of heb je een andere...
Ik ga daar wel lekker op, zeker als Jordi het zingt.
Nee, ik zal een stukje klippen en dan kun je dat als beltoon gebruiken.
Goed zo. Nou, ik moet bekennen, ik luister geen muziek of zo tijdens het werken. Dat leidt me af. En de Spotify-lijst wordt behoorlijk gedomineerd door de muziek van de kinderen. Maar wat ik hele fijne muziek vind om in het weekend bijvoorbeeld op te zetten of te ontspannen, is die minimal van bijvoorbeeld Einaudi of een Nederlandse held Joep Beving. En wat ook daar leuk vind, ik ben ook ongelooflijk podcastgek. Er is een podcast die heet Ervaring voor Beginners van Theo Maassen. En zijn laatste podcast interviewt die Lavinia Meijer, de harpist. En zij speelt ook die minimal van Einaudi. En dat is echt waanzinnig mooi. Dus... Nou ja, als je het weekend goed wil beginnen, dan
doe je dat.
Dan doe ik
dat. Nu je net Joep zei, moest ik gelijk denken aan de Droomvlucht die in Rotterdam geweest was, waarvoor hij die muziek geschreven had. Ik zag in één keer dat rode hart zo weer boven de stad. Dus dank je wel voor deze, voor deze.
En jullie dan? Jullie muziek?
Maar wow. Mijn muziek.
Anna en Dennis.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, toen Jordi net begon over de yoga, ik heb pas lo-fi ontdekt. En ik ben ergens een beetje een nerd, dus ik heb de lo-fi Star Wars muziek opgezet. Dus alle muziek die door de grote orkesten ter wereld worden gespeeld, hè, die wordt er dan eigenlijk op een hele chill manier gespeeld.
Klinkt goed.
En de lo-fi zijn er echt heel veel varianten voor.
Zing eens dan, Dennis, hoe klinkt dat dan?
Het is gewoon de Imperial Mars die je...
Oké, okay, vet.
Dat hoor je dan voorbij komen. Dat is heel ontspannend. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kan ook goed gaan op gitaren of op een lekkere bas of een mooi klassiek stuk. Dat is net de mood.
Ja.
En als je de lijst kijkt, er staan echt de variëteit aan nummers in. Dus dat is echt heel tof.
Leuk, ik ben heel benieuwd. Anna?
Ik ben een grote Hans Zimmer fan.
Okay.
Dus ik hou van muziek die mij raakt. En dan, als het geen woorden zijn, dan die primt mij niet in mijn hoofd. Zo, ik kan mijn eigen scenario's bedenken aan de hand. En als ik wil janken, dan denk ik aan de Tannhäuser van Wagner, de overturen. Ja, ik moet altijd janken daarmee. Ik weet niet waarom, maar ik wou... Mag ik een vraag stellen?
Ja, dat mag. Lief dat je dat vraagt.
Want ik werd geraakt nu door deze vergelijking met topsport en vermoeidheid van het werk. Dus als jullie de politie van overmorgen aan een sport zouden willen vergelijken, is dat een estafette, is dat een marathon? Zouden jullie graag een sprint willen hebben? Is het überhaupt te vergelijken aan een sport?
Ja, zo. Politie van overmorgen aan een sport linken. Ja, het zal wel iets dynamisch zijn of zo.
Ja, en ondertussen dacht ik ook aan een duursport. Omdat dat ook wel volhouden is.
Nou, en dan misschien wel een duursport. En dan ook waar allerlei dingen gebeuren die je niet weet. Dus dat je van die onverwachte obstakels tegenkomt. En dat je dan moet bedenken en soms moet samenwerken. Als ik niet over een balk kom, dat jij me dan helpt eroverheen.
Ja, hoe heet dat je vroeger deed op school? Het apenkooien.
Apenkooien. Oh, ik word zo heel... Ik heb er zin in.
Kijk, ik denk het naar die toekomst, naar die politie van overmorgen komen. Echt wel flinke uitdagingen. Dus dat is duursport en topsport, denk ik. Dat volhouden met elkaar en daar elke dag opnieuw weer voor gaan. Maar ik hoop ook wel dat heel veel lol en plezier. Het is ook echt wel teamsport of zo. Dus het is inderdaad een mooie combi van duur.
Apenkooi.
Het was een beetje een trucje vraag, want ik had al een antwoord in mij.
En?
Die naar zou leiden. Nou, er is een mooie Native American gezegde. Ik heb dat vertaald in het Nederlands. Via Google Translate, zo. Ik hoop dat het goed is. Zij, wij erven de aarde niet van onze voorouders. Wij lenen het van onze kinderen. Dus ik dacht, een soort estafette. Want voor mij de politie van overmorgen is de duurzaamheid die wij willen creëren voor de collega's die na ons zouden komen. Zo, mijn vraag aan jullie is, wat gunnen jullie aan die collega van morgen en de collega van overmorgen? En wanneer is het moment dat wij, oude gaarden, het los moeten laten?
Ja, Mooi. Ja, wat gunnen wij onze toekomstige collega's pas?
Ja, misschien zelfs je de kinderen of misschien wat gun je Charlie? Want in potentie is dat...
Ja, wat gunnen we Charlie? Charlie gun ik wel een... zoals ik heb een droom over de politie en dat is een kern waarin mensen werken die bepaalde vastigheid en bepaalde stevigheid fijn vinden. En die we ook nodig hebben om mensen buiten op bepaalde tijden veiligheid te kunnen bieden. Maar daaromheen een flexibele schil waarin je mensen hebt werkt voor een aantal maanden met expertises, flexibele contracten op output beoordeeld worden, netwerken. Mensen die misschien een paar jaar werken en daarna weer naar een ander bedrijf gaan en weer terugkomen. Oud-collega's die verbonden blijven. Dat is mijn droom. Dus dat gun ik Charlie. En ik denk dat Charlie dan wel in die flexibele schil werkt. Want dat denk ik wel.
Haar moeder kennende.
Ja.
Ja, ik kan helemaal mee in dat beeld. Dat vind ik een prachtig beeld. Ik hoop in ieder geval ook dat het een verbonden politie blijft. Ik ben heel trots op de politie zoals we hem ook wel hebben. En dat we in elke straat van Nederland durven en mogen en komen. Dat hoop ik wel. Ik heb wel het beeld van een hele nabije politie. Dat zou ik heel erg hopen. En wat ik persoonlijk heel belangrijk vind is dat iedereen zichzelf... Dat klinkt natuurlijk een beetje... lastig, maar dat je jezelf kan zijn. Dat je niet iemand anders hoeft te zijn als je die deur van dat bureau ingaat of achter je dicht trekt. En in die zin vind ik het ook wel mooi met het online. Dus dat thuis en werk en privé. Je zit als iemand in zijn eigen omgeving zitten, in zijn eigen kleding. Dat mag voor mij wel iets meer. Dat we iets letterlijk soms achter dat uniform vandaan weten te komen. Of dat pak op de nieuwe uitleg, zeg maar. Dat je gewoon jezelf kan zijn. Je prettig en veilig waant in die organisatie. Dat is mijn droom.
Dankjewel voor het delen. Heb ik nog een vraag? Hè? Want is de thuiswerken is topsportweek met thuis tussen haakjes. Is het topsport?
Ja, ik weet het niet of het topsport is. Ik vind het wel een leuke sport. Maar ik denk dat het leuk wordt als je het misschien niet als topsport ziet, maar jezelf ook heel veel dingen gunt. En misschien ook tijd tussendoor gebruikt om iets meer te kijken naar wat is mijn talent, waar word ik blij van, wat inspireert mij. Gun je die tijd, dat helpt echt, denk ik. Dus ja, topsport. Wat denk jij, Bas?
Ja, nou, ik denk dat werken, ik beschouw dat eigenlijk sowieso wel als topsport. Op een positieve manier, hè? Dus je kan het heel zwaar, maar dat je bezig bent met je eigen ontwikkeling. Dat je traint, dat je beter wil worden, dat je met anderen daarvoor nodig hebt. En dus zo kijk ik eigenlijk altijd wel naar mijn werk. En dat is ook online. En ik denk dat als je jezelf bekwaamt in het digitaal werken, digitale fitheid, als je de discipline opbrengt om tussendoor ook nog andere dingen te doen en te wandelen, ja, dan kan je het beschouwen, dan kan je het als topsport benaderen. Maar zo kan je volgens mij überhaupt je werk of je leven misschien wel benaderen. Ik denk dat het voor heel veel mensen hartstikke zwaar is als jullie dat bedoelen met topsport. Topsport kan natuurlijk ook fantastisch leuk zijn, omdat je ergens heel goed in bent of in wordt en traint. Ik kan me voorstellen dat het voor sommige collega's echt een uitdaging is. Veel thuis, veel achter dat scherm. En dan is dat misschien de vervelende kant van topsport. Topsport, ja, ik vind dat eigenlijk wel mooi. Ja. Oh, Jordi wordt gebeld.
Wauw, de instructie was telefoons uit.
Ja, nee, dat heb je niet gezegd.
Niet?
Nee, niet
alleen
niet.
En niet kloppen, ja. En als het topsport is, gisteren hebben wij te gast Robin gehad, de topsporter, die collega van de politie.
Ja.
En wij spraken ook over talent en trainen. En wat is het grootste talent dat de politie heeft?
Oh, ja, ik moet meteen aan de mensen denken.
Dat moet ik vragen allemaal.
Ja, de mensen vind ik. Ja, en is dat dan een talent? Dat is natuurlijk. Ja, nou ja, de mensen zijn een talent. En dan vooral, ik denk de open-minded mensen die ook verder willen kijken dan waar ze nu zijn. En ook vooruitkijken en naar elkaar. Dat denk ik dat het grootste talent is wat we hebben.
Ja, en daarop aanvullend is het volgens mij dat blauwe hart. Wat collega's hebben, die ongelooflijke loyaliteit. Naar elkaar en naar het politiewerk. En dat al heel lang, zeg maar. Dus volgens mij voel je dat je in een traditie van heel lang staat als je bij de politie werkt. En die loyaliteit heeft misschien ook een nadeel of een andere kant. Hè. Misschien staat die ook wel eens vernieuwing in de weg. Maar daardoor ook nu nog wordt de politie zo gewaardeerd. En hebben we zo'n mooie politie in Nederland. Dus ik denk dat blauwe hart en die loyaliteit. En ook die kant van die familie, dat familiaire, dat het talent is. Ja,
ja dat geloof ik ook. Helemaal dat familiaire, het is altijd een warm bad. Dus ik vind dat geeft een fijn gevoel.
Ja, en ik denk ook, iedereen wil toch voor die maatschappij dingen doen of zo, de wereld beter maken. Volgens mij hoort dat erbij. Ja, bijdrage. Dus in die combinatie is mooi, maar kan ook gevaarlijk zijn.
Zeker. Inmiddels zijn we al een tijd aan het praten en ik vind het heel tof. Ik wil eigenlijk vragen, wat willen jullie de luisteraars nog meegeven voordat we zo gaan afronden?
Ik denk wel, als je inderdaad thuiswerken als topsport ervaart en dan echt de heftige, door de modder kruipende topsport. Je kunt er zelf iets aan doen. Begin bij jezelf. Mooi ook de mail die jullie allemaal ontvangen hebben waarin inspiratie geleverd wordt. Maar ik zou zeggen, daag jezelf uit om vervolgens de komende maanden ook daar nog mee aan de slag te gaan.
Ja, het houdt niet op bij die week.
Nee, zeker niet. Nee.
Ik heb niet zoveel toe te voegen.
Dat mag hoor.
Geen idee. Hou vol en ga af en toe lekker naar buiten. Het is mooi weer, de zomer komt eraan. Schud en dans de angst van je af. En zoek elkaar ook weer op straks als het mag. Ja.
Nou, tof. Mooi. En dank jullie wel voor jullie mooie woorden.
Graag gedaan.
Hartelijk dank.
Ja. Zijn we klaar?
Ja, voor nu.
Okay. Voor nu wel.
Voor nu wel. Dus, dank je wel voor je tijd. Dank je wel Anna dat je
dankjewel,
er was.
Dank je wel Dennis.
En dank je wel iedereen die geluisterd heeft, die de tijd genomen heeft. Ik wens je een hele fijne dag.